Dan gaan we naar de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 2. Daar komt het woord vrede 3 keer voor. In de versen die we gaan lezen, vers 13 tot en met 18. Efeze 2, vers 13 tot en met 18. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Vers 14, want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee, Jood en Heide, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst, dat is de komst van Jezus, zijn eerste komst, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Eén Bijbelboek verder, Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan het laatste stukje, dat is uit Jesaja hoofdstuk 9. Dus even terug. Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Jesaja 9, vers 5 en 6. Waar staat? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot een eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover. Vrede op aarde. Dat is eigenlijk een oerbelijdenis van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als we het evangelie van de geboorte van de Heer Jezus lezen, dan komt die term altijd terug. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Die zinsnede, denk ik, die ken je uit je hoofd. En als ik hem zo zeg, dan klinkt het als bekend. Vanaf de zondagsschool tot op dit moment rollen die woorden als het ware door je hoofd. En je spreekt ze als het ware vanzelfsprekend uit. Maar wat zeg je eigenlijk, vrede op aarde? Is dat wel realistisch om dat te zeggen? Welke claim doe je eigenlijk wel niet als je zegt vrede op aarde? Lees je wel eens de krant? Kijk je wel eens het journaal? Sta je wel met je beide benen in het leven? Heb je wel eens iets van de moeilijkheden van het leven meegemaakt? Heb je wel eens een beetje strijd ervaren? Wat nou vrede op aarde? Is dat een lied wat je alleen bij de kerstboom zingt? Maar wat in werkelijkheid eigenlijk helemaal niks betekent. Van de week waren wij op evangelisatiecampagne. Tobias deelde er net wat over. En daar gingen wij met mensen in gesprek over het evangelie. En we koppelden dat ook wel een beetje aan deze tijd. Hè? De tijd van kerst. We gebruikten dat als een ingang om aan mensen over het evangelie te spreken. En soms kwam het er ook op. Hè? Wat betekent het voor u? En dan zeiden ze, ja, vrede op aarde. Kerst betekent vrede. En dan vroegen we, wat betekent dat dan voor u? Vrede? En eigenlijk hoorde je twee reacties. Sommige mensen zeiden, ja, weet je, uiteindelijk, dit is natuurlijk een fabeltje. Dat hele verhaal met een baby die wordt geboren en mensen die dan, zeggen dat God mens geworden is. Engelen die dan vrede op aarde zingen. Weet je, het christelijk geloof heeft geen echte inhoud. Maar als je er gelukkig van wordt, ga je gang. Maar ik geloof er helemaal niks van. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het atheïsme. Ik geloof er helemaal niks van. Er zijn ook andere mensen die zeggen, ja, ik denk wel dat daar wel een kern van waarheid in zit. Maar het is niet zozeer dat God vrede brengt, maar het zit in ons. Wij moeten die vrede gaan uitleven. Die vrede zit in onze harten. Die vrede is van ons. En wij moeten met elkaar vrede maken. Het zit in jou. De kracht zit in jou. Dat is meer eigenlijk een soort moralistische vrede. Terwijl de Bijbel zegt, en u gelooft de Bijbel van A tot Z, van kaf tot kaft, denk ik, daar ga ik van uit, dat geloof ik eigenlijk. De Bijbel zegt, God is de God van de vrede. Maar wat bedoelen we nu precies? Als we zeggen, als wij belijden, vrede op aarde. Is het een fabeltje? Nee. Is het iets moralistisch? Slechts iets horizontaals van, ja, als wij maar een beetje vrede houden met elkaar, is het dat? Of zeggen we vanmorgen, nee, we geloven het volle woord van God. Al die teksten die je net gelezen hebt over vrede, daar zeggen we van harte amen op. Oké, maar wat betekent het dan voor ons leven? Wat is dan die vrede? En hoe wordt die zichtbaar? Ik wil vanmorgen met jullie 4 dimensies van vrede bespreken, die voortkomen uit het evangelie. 4 dimensies van vrede. 4 vormen van vrede die mijns inziens in het evangelie liggen opgesloten. Dus die kun je meeschrijven en meedenken. En ik hoop dat het je vandaag helpt om iets te zien van de vrede die God geeft. Maar ik begin even met een korte intro. Want waar hebben we het over als we vrede bedoelen? In Lucas 2 zijn het de engelen die vrede op aarde zingen. Eerst is daar 1 engel die zegt dat Christus geboren zal worden. En de herders die gaan dan vervolgens op pad. En dan vervolgens verschijnt er een hemelse legermacht. Miljoenen engelen die zingen, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. 1 engel is genoeg om de geboorte van Christus aan te kondigen. 1000, miljoenen engelen zijn nodig om de impact van de geboorte van Jezus te bezingen. Om die te aanbidden. En wat zij dan zeggen, het is een lied uit de hemel. Ze zeggen, eer aan God. Voor wat er gebeurd is, dat God mens geworden is. Eer aan God, dat is wat er in de hemel gebeurt, hè? In de hoogste hemelen. Wat is het effect van de geboorte van Jezus? 2 dingen. In de hoogste hemelen, eer aan God. En op aarde, vrede. Ja, maar ik houd daar vragen aan over. We leven in een wereld die alles behalve vredig is. Oké, nou, wat betekent het letterlijke woord? Het letterlijke woord in het Grieks is Irene. Daar komt de Nederlandse naam Irene vandaan, wat betekent vrede. En het Hebreeuwse woord, heel bekend, is natuurlijk Shalom. Wat betekenen deze woorden? Ze liggen heel dicht bij elkaar. Als eerste betekent het afwezigheid van strijd, oorlog, tweedracht. Het is de afwezigheid van iets negatiefs. Maar zeker het woord shalom betekent veel meer. Het betekent heelheid van leven. Een gave toestand. Volheid. Dat is shalom. Dus het is meer dan de afwezigheid van strijd. Het is ook de aanwezigheid van iets. Nou, in de Bijbel wordt het woord vrede heel veel gebruikt. Denk aan de brieven die bijna altijd beginnen met genade zij u en vrede. Waar de apostelen ons genade toewensen, toebidden, zeggen ze vaak direct bij vrede. Het was de groet die Jezus gebruikte na zijn opstanding. Vrede zij u. God wordt de God van de vrede genoemd. In het Nieuwe Testament vind je 5 teksten waar gesproken wordt over de God van de vrede. Dus vrede verbindt God aan zijn eigen wezen. Vrede is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Galaten 5:22. En het wordt genoemd als het effect van Jezus' geboorte. Eer aan God en vrede op aarde. Ik zeg deze introductie, ik geef die aan u, om te laten zien dat vrede iets heel kenmerkends is voor het evangelie en iets heel kenmerkends voor God. Dus zou het ook iets heel kenmerkends moeten zijn voor de kinderen van God en de gemeente van God. We gaan naar vier dimensies. De eerste dimensie van vrede die ik wil bespreken is vrede met God. Vrede met God. We hebben gelezen uit Romeinen 5 vers 1 en 2. Waar Paulus schrijft: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus brengt vrede. En in de eerste zin betekent dat vrede met God. Dat is er gekomen voor hen die geloven door het offer van Christus. Wat zit daaronder? Nou, dat wij mensen niet op basis van vrede met God leven. Er moet vrede worden gemaakt. Wij zijn, Romeinen 5 gebruikt dat woord ook, wij leven op voet van vijandschap met God. Er staat, toen wij vijanden waren, zijn we met God verzoend, hebben we vrede met God gekregen door de dood van zijn zoon. Het eerste effect van het evangelie, de eerste betekenis van vrede, is dat wij vrede met God krijgen. En hier kom je bij de kern van het menselijk probleem. Ons probleem is niet dat wij in onvrede met onszelf leven. Ons probleem is ook niet allereerst dat we in onvrede met elkaar leven, of dat we in onvrede met de natuur leven. Ons eerste probleem is dat wij in onvrede met God leven. Het hart van het evangelie gaat over het feit dat God zichzelf met vijanden verzoent en zo vrede maakt. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden, ook in onze tijd. Ons probleem is de toorn van God. God die zich tegen ons moet keren vanwege zondige natuur en zondige daden. Maar het evangelie vertelt ons dat God vrede met ons wil maken. Nou, wat zegt Romeinen 5 vers 1 en 2? Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God. Dat woordje bij is interessant. Daar hebben de vertalers natuurlijk over nagedacht. Wij spreken natuurlijk normaal gesproken in het Nederlands niet over vrede bij, maar vrede met. En toch hebben de HSV-vertalers laten staan vrede bij God. Dat is heel mooi. Want er zit iets in van in de aanwezigheid van God in de hoogste hemelen, daar waar alles bekend is en daar waar alles beslist wordt, daar staan wij te boek als mensen die vrede met hem hebben. Dit is, dat is belangrijk, een objectieve vrede. Het gaat hier niet zozeer over vrede in ons hart, of vrede in ons gemoed, of vrede in ons gezin, of vrede in ons huwelijk, of vrede in de gemeente. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over hoe staan wij in de hemel bekend? Hoe kijkt God naar ons? Wat staat er in de hemelse rechtbank over ons genoteerd? Leven wij op voet van vijandschap met hem, of op voet van vrede met hem? Paulus zegt, dat is mooi hoor, dit is de Romeinenbrief hè, vrede bij God. Je kan met iedereen ruzie hebben in dit leven. Ik raad het je niet aan. Maar het ergste is als God tegen je is. Ken je die tekst uit Romeinen 8? Als God dan voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Je kan het ook omdraaien. Als God tegen je is, wie zal voor je zijn? Als je God niet aan je zijde hebt. Als God zich in zijn toorn tegen je moet keren, nu en straks op de dag van de toorn. Dat is het grootste probleem wat een mens kan hebben. Ook al heb je hier alles voor elkaar. Maar andersom is ook fantastisch waar. Als je vrede hebt met God, als je in de hemel te boek staat als iemand die op voet van vrede met God leeft. Als je vrede hebt bij God. Daar in de hemel zegt God, ik zie jou als iemand met wie ik vrede heb gemaakt. Wie zal er tegen je zijn? Romeinen 5 zegt ook dat wij die door het geloof verkrijgen. Ik heb het nu over het hart van het evangelie. Paulus schrijft de Romeinenbrief aan christenen in Rome. Het is goed dat christenen het evangelie horen. Wij moeten onszelf dagelijks het evangelie verkondigen. Want we zijn geneigd anders te denken. Wij geloven dat het gaat door werken, door prestaties. Maar de Romeinenbrief leert ons dat het is door geloof. Door Jezus alleen. Door te zien op Jezus alleen. Als je vanmorgen zegt, als je vanmorgen op 26 december 2021 nog eens een keer de balans opmaakt. En je zit hier op je stoel en je denkt na over je leven. Over het achterliggende jaar wellicht. Over de achterliggende maand of over de achterliggende week. En je trekt er een streep onder. En je gaat plussen en minnen. Je zegt, joh, heb ik nou eigenlijk geleefd op de manier die God wil? Ben ik in mijn huwelijk? In mijn vriendschappen? In de gemeente? Op mijn werk? In mijn omgeving? Ben ik de man, de vrouw geweest die ik had moeten zijn? Heere God, als u met mij in het gericht gaat treden. Als u, Heere God, gaat plussen en minnen. Waar sta ik dan? Dan zeg je vanmorgen, ook al ben je al 20 jaar christen, ik zou gewoon grandioos verloren zijn, ook al sta je te boek in de gemeente als de meest geestelijke persoon. Je gaat het niet redden ten opzichte van de heiligheid van God. Ook al heb je kilometers in je Bijbel gemaakt en ben je de meest trouwe dienaar in de gemeente. Geweldig, maar ten opzichte van de heiligheid van God, je gaat het niet met God op een akkoordje gooien. God zegt, ik doe met jou geen zaken. Met mij is niet te onderhandelen. Ik ben een God die een standaard heeft van 100%. Ik ben een heilige God. En daardoor besef je vanmorgen weer, ik sta vanuit mijzelf schuldig ten opzichte van God. Ik leef met God, dat is de spanning van de Romeinenbrief en mijns inziens de spanning van het evangelie, op basis van vijandschap van nature. God is tegen me. Maar door geloof, niet door werken. Ik gooi mijn briefje met plussen en minnen, die gooi ik in de open haard. En ik zie op wat God heeft gedaan. God heeft de hemel gescheurd toen hij op aarde geen gerechtigheid vond. Niemand die God zoekt, niemand die rechtvaardig is, scheurt God de hemel en hij zendt zijn zoon naar deze wereld en gaat met hem in het gericht. Hij legt jou en mijn zonde op hem en de boodschap is, wie op hem ziet, wie op hem vertrouwt, hem of haar beschouwt God als rechtvaardig, als had je nooit één zonde gedaan. En als je daar vanmorgen voor het eerst of opnieuw amen op zegt, zegt dat aanbod, dat ontvang ik van harte. Ik wil niet meer plussen en minnen, ik leg dat briefje opzij en ik ontvang de Heer Jezus Christus opnieuw als mijn gerechtigheid. Weet je wat God dan zegt? We leven op voet van vrede met elkaar. De vijandschap is teniet gedaan. Als dit niet de vreugde is van het kerstfeest van jou, dan zou ik aan jullie vragen, wat is dan wel je vreugde van het kerstfeest? Vrede bij God. Door Jezus Christus, zegt Paulus. Vrede met hem. Ik wil je vanmorgen een vraag stellen. Sta jij op dit fundament? Ik wil je een vraag stellen. Heb jij deze vrede met God? Heb je gezien dat Jezus, ja, die aandoenlijke baby in de kribbe, inderdaad, maar die enkele decennia later als een vervloekte man aan het kruis hangt, heb je gezien dat God hem openlijk heeft aangewezen als middel tot verzoening? En zit je hier vanmorgen op je stoel? Ik vraag het nu aan je. Als je zegt, ik mag weten dat ik vrede heb bij God. En wat ik je vanmorgen wil zeggen, is dat dat een objectieve vrede is. Die vrede zit niet per se in je gemoed. Ik vraag vanmorgen niet, voel je dat je vrede met God hebt? Misschien heb je vannacht wel 5 uur wakker gelegen. Misschien heb je wel zieke kinderen. Misschien ben je zelf wel niet helemaal fit. Misschien staat je bedrijf wel op spanning. Heb je vrede van binnen? Dat is niet de vraag. De vraag is, hoe sta je in de hemel bekend? Hoe kijkt God naar je? Door Jezus Christus kan je staan op het fundament. En dat ligt buiten jezelf. Ik denk dat wij in ons emotionele tijdperk, in het paradigma waarin wij leven, waarin het gaat om authenticiteit. Je bent wat je voelt. Deze vrede vaak wordt geroofd. Omdat we leven op gevoelens. Maar het gaat hier om een objectieve, je zou zelfs kunnen zeggen een juridische vrede. Niet langer vijanden, maar vrienden. Handelingen 10 zegt, dit is het woord dat hij gezonden heeft, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Dit is de eerste dimensie van vrede. Dit is het hart van het evangelie. En ik heb je vanmorgen gevraagd, weet je, je op die veilige plek, dan kan je vandaag feest vieren, je bent te feliciteren. En ik bedoel dat heilig eerbiedig, je bent te feliciteren. Als je vrede hebt met God, je kan op je Facebook status of in je dagboek of bij de kerst aan tafel zeggen, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Ik ga naar de tweede dimensie. Dat is niet de vrede met God, maar dat is de vrede van God. Waar die eerste objectief is, zou ik die tweede subjectief willen noemen. Die is in ons binnenste. Want Jezus heeft gezegd, die tekst hebben wij niet gelezen, Johannes 14 vers 27, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. We hebben het hier, even een definitie, over een innerlijke gesteldheid van het hart. Dit heeft wel met ons hart, met ons denken, met ons binnenste te maken. Het gaat hier om een houding van rust, van overgave, van vertrouwen. Dat is dat wat Jezus belooft na zijn vertrek. Hij belooft niet alleen vrede met God, hij belooft ook de vrede van God. Dat moeten we onderscheiden. Jezus gaat naar de hemel en hij zegt, de Heilige Geest zal komen, hij zal in u komen en hij zal u vrede geven. Daarom wordt vrede ook een vrucht van de geest genoemd. Het is, je zou kunnen zeggen, een stilheid, een rust, te midden van onrust en verdrukking. Vooral in Johannes 14, 15, 16, die hoofdstukken, heeft Jezus het daarover. Ik noem nog een tekst, ik noemde net 14, vers 27. Mijn vrede geef ik u. Dit is trouwens niet een wens, hè? Dit is gewoon een beloofd cadeau. Mijn vrede geef ik u. In Johannes 16, vers 33 zegt Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken. Ik maak even een toepassing. Wij leven in een onrustige tijd. Veel dingen staan op zijn kop en het houdt vele gemoederen bezig. Er zijn allerlei meningen en visies die over elkaar heen buitelen. En ik denk dat veel christenen en ook veel niet-christenen wel iets aanvoelen van de turbulentie van deze tijd. Bepaalde zekerheden die er decennia lang waren, die staan ineens op losse schroeven. En er is een hoop onrust in de maatschappij. Gisteren hoorde ik de toespraak van koning Willem-Alexander, waar hij opriep tot vrede en verbinding met elkaar. Want we leven in een spannend tijdsgewricht. Hoe je ook denkt over deze tijd, in ieder geval denk ik dat christenen in deze tijd op een bepaalde manier uit zouden kunnen blinken in innerlijke vrede. Als Jezus gezegd heeft, mijn vrede geef ik u. Dat zou betekenen, dat moet toch betekenen, dat mag toch betekenen, dat wij, dat jij en ik, anders reageren op onrust dan je ongelovige buurman. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u, zegt Jezus. De wereld biedt een bepaalde vrede aan, erg, nou ja, kwetsbaar. Maar Jezus zegt, mijn vrede, die geef ik aan jullie. Een kalmte van gemoed, een innerlijke rust, een stil vertrouwen. Hier lees je in de psalmen over. Psalmdichters die vrede kwijt zijn, in hun dagboek gaan schrijven en uiteindelijk door hun gedachten op God te richten, zien dat God de rots is van hun heil. Dat alles wankelt, maar dat God dezelfde is. En je ziet dan aan het einde van de psalmen vaak dat hun gemoed tot rust gekomen is. Mijn ziel is rustig, is stil in de Heere. Hey, dit is al een dagelijks gevecht. Dit is wel een hele uitdaging. Om in het dagelijks leven, in alles wat er op je afkomt, in de dynamiek van jouw leven. Als je terugkijkt in 2021, maar misschien een beetje vooruitkijkt naar 2022. Dat je dan nadenkt over die innerlijke rust. Ja, zeg je, ik ben een beetje bezorgd type gewoon. Ik zit gewoon snel over dingen in. Ik lig wakker van dingen. Ik ben onrustig. Ik ontwikkel snel angsten. Ik zie snel beren en leeuwen op de weg. Ik ben wat somber aangelegd. Ik zie de dingen vaak een beetje vanaf de duistere kant. Ik heb het vaak over het half lege glas in plaats van het half volle glas. Ik vind dat wel een beetje moeilijk. Ja, en ik ken wel die teksten dat Jezus zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar ik ben toch bezorgd. De complexiteit misschien van je huwelijk. Of misschien in je gezin, kleine kinderen of misschien grotere kinderen. Waar je ergens soms aanvoelt, het glipt me tussen de vingers door. Misschien je gezondheid, misschien je bedrijf. Misschien de gemeente. Het wereldgebeuren. We moeten waakzaam zijn, toch? Ja, zeker. Maar heb je ook innerlijke vrede? Heb je de vrede die uit God is bewaard? Ik vind het zo mooi dat Paulus zegt, die tekst hebben we wel gelezen. Wees in geen ding bezorgd. Maar, dus je moet niet bezorgd, zal maar iets anders doen. Maar, laat je verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Wat is het? Tegengif van bezorgdheid, dat is gebed. Dankzeggend gebed. Je gaat niet bezorgd zijn, maar je gaat, wat ga je doen? Je verlangens, bidden en smeken zelfs, met dankzegging, bekendmaken bij God. Corrie ten Boom heeft gezegd, bezorgdheid is als een schommelstoel. Je kan er een dag in zitten, en je gaat heen en weer, en als die stilstaat en je stapt uit, sta je op hetzelfde plekje. Beter, zegt Paulus, ga je bidden. Dankend bidden. En wat is het effect? Dit is een machtige belofte. Misschien wel veel te bekend geworden. 4 vers 7, Filippenzen 4 vers 7. En de vrede van God. De shalom van God. God die de God van de vrede is, zegt, ik zal je, als je mij zoekt in je bezorgdheid, als je je verlangens in bidden en smeken met dankzegging bekend maakt, ik zal je iets geven. Antwoord op mijn gebeden, Heer, bedoelt u dat? Krijg ik wat ik verlang? Dat is niet wat ik zeg, zegt hij. Ik beloof je mijn vrede. De vrede van God zal je gedachten en je harten bewaken in Christus Jezus. En hier wordt een militaire term gebruikt. Filippenzen 4 vers 7. Daar staat, de vrede van God is als een schildwacht rondom je hart en je denken. En je hart en je denken is in het Bijbelse denken eigenlijk het centrum van je inner being. Van wie je bent. Wat hier gebeurt, zeg maar. Al die radertjes, al die motortjes, je gevoelens, je wil, je emoties. Dat allemaal wordt gevat in het hart en in het denken. En de schrift zegt hier, hoor je dat? Jij die bezorgd bent over de tijd, jij die zorgen maakt. De vrede van God zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik reik het je maar aan. Beter gezegd, God reikt het je aan als een geweldige belofte in een onrustige tijd. De vrede van God. En stilheid en vertrouwen. Het is niet het antwoord hebben op alle vragen. Dat is het niet. Het is niet weten hoe alles gaat verlopen in de komende eeuw. Of in de komende decennia. Of in het komende jaar. Het antwoord is niet dat jij als profeet alles ziet. Of dat je precies weet wat de oplossingen zijn voor de gezinssituatie. Of voor wat ook. Maar het antwoord is dat er een vrede van God in je hart is. Die je rustig maakt. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, dit zegt David in een van de psalmen. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere. Van nu aan tot een eeuwigheid. Wij hebben een baby van 8 maanden. Wordt gevoed door zijn moeder. Hij schreeuwt als hij honger heeft. Vannacht nog om 3 uur. In zijn bedje. Hij liep bijna paars aan. Het is niet de bedoeling dat hij nog uit zijn bed komt, maar het gebeurt. Soms haal ik hem, soms haal mijn vrouw hem. En hij trappelt. Mijn vrouw legt hem naast me, geeft hem te drinken. En een kwartiertje verder. Ik kijk naast me, zo slaperig vanaf mijn kussen zo. En hij lacht me aan. Hij is tot rust. Tot stilte gebracht. Ik heb mijn ziel tot rust. En tot stilte. Ken je dat geheim? Weet je wat het is om je ziel tot rust en tot stilte te brengen? Dit is de vrede van God. Doe je dat wel eens als het hier even te veel wordt? Dat je zegt, ik ga even een wandeling maken. Corrie ten Boom zei wel eens, het wordt weer eens tijd voor een lang gesprek met vader. De vrede van God. Je komt terug van de wandeling en je man vraagt je of je vrouw vraagt je. En, heb je antwoorden? Niet per se. Maar ik heb vrede. David is waarschijnlijk in de benauwdheid als hij deze psalm schrijft. Het is tussen 2 haakjes psalm 131. En het einde van de psalm, ik vind dat zo mooi. Ik hoop dat je het vat. Wie het vat, die vatte het. Hij zegt, Israël, hoop op de Heere. Dat is het. In mijn situatie moet ik afzien van mijzelf. En mag ik hopen op God. Daar wordt mijn ziel rustig. Weet je wat je hebt? Vrede. Vrede van God. Zal je hart en je gedachten bewaken. Als een panzer om je denken. Dit is een cadeau. Ik hoop niet dat je er nonchalant aan voorbij loopt. Ook vanmorgen niet. Ook als je misschien zegt, ik ben niet zo'n bezorgd type. Ik sta een beetje rationeel, nuchter in het leven. Pas op. Het gaat hier niet over een speciale app voor bepaalde christenen hier. Het gaat hier over mensen die in het leven staan. En die de wederwaardigheden van het leven hebben leren kennen. Ook de moeilijke kanten, ook de donkere kanten van het leven. De complexiteit soms van dingen. Waar zondaren met elkaar samenleven. Dat je je ziel tot God leert op te heffen. Ik hoop dat dat geen Chinees voor je is. En voor mij. Maar dat je vrede hebt. Mijn vrede geef ik u. Ik heb heel veel dingen niet. Maar ik heb de vrede van de Heer Jezus Christus. In mijn hart. In mijn denken. Het is als een panzer hier. Het bewaakt en bewaart mij. Halleluja. De derde en de vierde dimensie van vrede noem ik heel kort. Ik ben een beetje uitgelopen. De derde is vrede met elkaar. Vrede met elkaar. Daar gaat het in Efeze 2 over. Jood en heiden die vrede met elkaar sluiten. Er was Wij denken soms dat we als christenen heel erg verschillend zijn, hè? Calvinisten en Arminianen, kinderdopers en volwassendopers, geloofsdopers, sorry. Allerlei verschillen. Er is gezien vanuit de kerkgeschiedenis geen groter verschil dan tussen Jood en Heiden. Joden en Heiden keken enorm op elkaar neer. Het was voor een Jood ondenkbaar met een Heiden om te gaan en andersom. Je ziet die spanning in het hele Nieuwe Testament. En Paulus schrijft revolutionair in Efeze 2 dat God die twee, Jood daar en Heiden daar, die twee samenvoegt tot één nieuwe mens. En dat God vrede heeft gemaakt. Dat God de vijandschap aan het kruis heeft gedood in zijn Zoon Jezus Christus. De vijandschap die uit geboden en bepalingen bestond. En die geboden en bepalingen waren als een muur tussen Joden en Heidenen. Joden waren trots dat ze die geboden hadden. En Heidenen keken erop neer op die geboden. Op die kosherwetten, et cetera. Ze keken daarop neer. En in de tempel was er een fysieke afscheiding tussen Jood en Heiden. En op een gegeven moment, en Heiden kon tot op een bepaalde hoogte komen. Maar dan stond die muur daar en dan stond er een waarschuwing. Als je verder gaat als dit, als niet-Jood zijnde, dan loop je het risico om gedood te worden. Het was in alles tastbaar. Jood en Heiden. En Paulus zegt die revolutionaire woorden. In Christus is die tussenmuur afgebroken en zijn Joden en Heiden één in Christus, want God heeft, daar komt hij, vrede gemaakt. In Efeze 2 staat er twee keer, hij heeft vrede verkondigd en het mooiste is Efeze 2 vers 14, want hij is onze vrede. Die Heiden, die veraf was, die helemaal niks met God had, die komt tot erkenning van Christus. En die Jood, die zo bekend was met de belofte van de Messias, komt tot erkenning van Christus. En ze zeggen tegen elkaar, wat is onze gemene deler? Dat is Jezus. En Paulus zegt, dus heb je ook vrede met elkaar. Vrede gemaakt. Ja, en er waren echt problemen hoor. Er zaten barbaren en skieten, slaven en vrijen, mannen en vrouwen in de gemeente. Het was natuurlijk een standenmaatschappij tot en met. Je had een heer met duizenden slaven en jij was een van de slaven. En je werkte bij die heer en die heer kon je amper benaderen. En in de gemeente op zondag, als de gemeente samenkwam, dan waren ze gelijk. Dan sprak de slaaf en dan moest de heer luisteren. Vrede gemaakt. Ja, dat leidde wel tot spanning. Paulus zegt in Colossenzen 3, laat de vrede van God, heb je dezelfde, vrede van God, heersen in uw harten. En wees dankbaar. De gemeente is echt iets prachtigs. Het is eigenlijk onmogelijk. Jood en heiden, man en vrouw, slaaf en vrije, barbaar en skiet, alles komt bij elkaar en er is één ding wat ons bindt, dat is Christus. Op het kruis worden we naar één gemaakt. En Paulus zegt, leef dus in vrede met elkaar. Je moet eens, ik zou je eigenlijk wel een beetje willen uitdagen. Misschien heb je wel wat vrije dagen deze tijd. Deze weken. Je moet eens in het Nieuwe Testament de bril van de vrede opzetten en door eens een beetje door brieven bladeren. Het is voortdurend een oproep tot vrede. Nou, dat was echt een ding. Want het vlees wil geen vrede. Het vlees is vijandig gezind, behalve ten opzichte van zichzelf. Hij heeft vrede met zichzelf, maar maakt ruzie, maakt tweedracht met anderen. En Paulus zegt, leer elkaar in vrede te verdragen. Romeinen 12, houd zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Ik kruisig mijn ego, ik kruisig mijn sterke overtuigingen, ik kruisig mijn Joodse achtergrond, mijn heidense achtergrond. Ik kruisig mijn raciale denken, ik kruisig op een bepaalde manier mijn theologische denken. En ik leer op het kruis één te zijn met een broeder of een zuster die ik van nature niet graag naast me heb. Maar in Christus is er vrede gemaakt. Vrede met elkaar. Als een effect van het evangelie. Ik denk. Ik maak hier een actuele toepassing. Ook een beetje op deze tijd. Je ziet dat alle maatregelen in onze tijd geven een enorme verdeeldheid in de samenleving. Een enorme polarisatie. Ik geef het ze te doen, de regeringsleiders. Ontzettend ingewikkeld. En misschien zeg je dat heeft met hun eigen handelen te maken. Laten we het daar vanmorgen even niet over hebben. Maar het is ontzettend moeilijk in een gepolariseerde samenleving. Waar mensen tegenover elkaar staan om dan leiding te geven. Dat is echt heel moeilijk. Maar in de gemeente zouden we een geheim moeten kennen. Waardoor de wereld zou moeten zeggen. Hoe komt het dat jullie het wel met elkaar uithouden? Hoe komt het dat jullie, hebben jullie dan allemaal dezelfde, zijn jullie een eenheidsworst? Nee. Ga maar eens praten met 10 mensen, niet een eenheidsworst. Maar hoe komt het dan toch dat jullie vrede hebben? Omdat we op het kruis één zijn. Kortom, in deze tijd zou de gemeente van Christus, en ik bedoel dat niet kort door de bocht, of ik snap dat het complex is, hè, maar in deze tijd, dat geloof ik echt, zou de gemeente van Christus uit kunnen blinken in eenheid. Zijn jullie het allemaal met elkaar eens? Nee, maar toch sluiten we de rijen, zijn we een eenheid, bijvoorbeeld in deze actuele kwestie nu in de maatschappij, want wat wij in Christus gezamenlijk hebben, dat bindt ons meer samen dan dat het ons verdeelt. Halleluja. Het zou niet-christenen bijna kunnen bewegen om christen te worden, alleen om de vrede te bewaren. Als God zichzelf de God van de vrede noemt, dan zouden wij ons erop voor moeten laten staan om de gemeente van Christus met vrede te zijn. En nederigheid, jullie deelden dat vanmorgen spontaan, nederigheid is natuurlijk de sleutel. Is dat we de ander belangrijker vinden dan onszelf. De laatste, de vierde. Vrede op aarde. Ik heb het gehad over vrede met God. Vrede van God. Vrede met elkaar. En de laatste dimensie is vrede op aarde. Je zou vanmorgen kritisch kunnen luisteren. En kunnen denken, ja, maar je hebt nog steeds niks gezegd over dat vrede op aarde. Hoe zit dat dan? Ik denk dat de vrede van God gefaseerd uitgerold wordt. Het begint met vrede in levens van mensen. Vrede met God, met de gemeente van Christus. Maar uiteindelijk komt er een situatie, lieve mensen, van totale vrede. De schrift spreekt met name oud-testamentische profetieën over een vrederijk. Een situatie die zal komen dat niemand kwaad zal doen op heel de heilige berg. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Is dat al het geval? Lees de krant. Nee, er is er nog niet. En toch is de creditcard van Gods belofte nog niet leeg. Vaak kennen Gods belofte meerdere vervullingen. En als het gaat om vrede, wacht er nog een heerlijke belofte. Namelijk dat er vrede zal zijn op aarde. Een nationale, je zou kunnen zeggen een internationale vrede. Zolang de duivel rondgaat, zolang de duivel hier op aarde zijn werk kan doen en hij niet gebonden is, zal er altijd onvrede, tweedracht en twist zijn. Samenwerkend met zondige harten. Maar zodra Satan gebonden zal worden en Christus zal komen en zijn rijk van vrede zal oprichten, hij werkelijk de vredeskoning zal zijn, van Jesaja 9 vers 5, en er internationaal vrede heerst, met een centrale plek voor het volk Israël, Jezus met recht de vredevorst genoemd wordt, dan zal de wereld weten dat de woorden uit Lucas 2 werkelijkheid geworden zijn. Vrede op aarde aan de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David, over zijn koninkrijk om het te grondvesten, te ondersteunen, door recht en gerechtigheid. Een vrede in de schepping. Een vrede in het dierenrijk. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Leg het vandaag maar eens uit aan je kinderen. Dan gaan de hokken open in de dierentuin. Vrede tussen God en mens. Vrede tussen Jood en Heiden. Vrede tussen Joden en Arabieren. Vrede onder de gelovigen onderling. Vrede tussen Israël en de volken. Vrede tussen de Messias en zijn volk. Het herstel van alle dingen. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Een tijd van vrede. Verlang je daarnaar? Zien we daar met elkaar nog naar uit? Of zijn we zo gewend aan de onvrede? Dat we deze belofte zouden kunnen vergeten. Dat Jezus vrede gaat brengen. Weet je waarom ik er vooral naar uitzie? Is dan, eigenlijk wordt de Heer Jezus dan gerehabiliteerd. Nu nog hoor je zo vaak, ja, alle oorlogen komen door godsdiensten. Maar dan, als Hij zal heersen op aarde, zal regeren met recht en gerechtigheid. En heel de wereld Jezus zal erkennen. Iedere tong zal belijden, iedere knie zal buigen. Dan krijgt Jezus de volle eer van zijn naam. Daarom denk ik dat het goed is dat wij bidden om vrede. Samenvattend, dat je leeft in vrede met God door het offer van Christus. Dat je in moeilijke omstandigheden de vrede van God tot je hart laat spreken en je denken laat bewaken. Dat je streeft met alle mensen en in het bijzonder in de gemeente naar vrede met elkaar. En dat we ten vierde bidden om de voltooiing van de vrede die over de hele wereld zal komen. Soli Deo Gloria. Amen. Stel voor dat we kort bidden en danken. Heer Jezus, dank u dat u vrede bij God maakt voor alle die in u geloven. We prijzen u vanmorgen uit de grond van ons hart voor het offer, waardoor we niet uit werken, maar door geloof vrede in de hemel hebben, vrede bij God. Bedankt voor die heerlijke, objectieve vrede die vaststaat en onwankelbaar is. Dank u dat u ons de vrede van God belooft. Mijn vrede geef ik u. En ik bid in bijzonder hen die de moeilijkheid van het leven kennen. Die tobben met strijd, met vragen. Dat de vrede van God hun gedachten zal bewaken. Hoop op de Heere. We bidden om vrede met elkaar. Help ons om als gemeente die vrede uit te leven en zo te schijnen als lichten in deze onvredige, verdeelde wereld. En we bidden, laat uw koninkrijk komen. Laat vrede heersen hier op aarde. We zien uit, Heer Jezus, naar uw spoedige komst. Dat de wereld zal zien dat onze belijdenis van vandaag, dat u de vrede voorspent. Geen lege huls is, geen lege taal. Maar dat het werkelijkheid wordt in heel de schepping. Wij leggen onszelf in uw handen. Heer, laat uw vrede ons leiden in alle aspecten van ons leven. En als er onvrede te beleiden is, onrust af te leggen is, ons denken te vernieuwen is, laat uw Heilige Geest ons op die plek brengen. Dat u de God van de vrede ons werkelijke vrede kan geven. Met u in ons hart, met elkaar. Terwijl we uitzien naar uw komst op de wolken. In Jezus' naam. Amen.